Vader, neem, we komen bij u. Zegen te vragen, Heer. De ondersteuning van broeder Bert, geef glans aan zijn woorden, Heer, door uw Heilige Geest. Maak ons ontvankelijk dat we echt wat we horen hierop willen toepassen in ons eigen leven. Dank u dat deze middag opgedragen mag worden aan uzelf. Dankbaar ook hiervoor, zo'n mooi lied dat we mochten zingen, dat we weten dat u gaven hebt gegeven aan mensen om zulke liederen te schrijven, om de muziek te componeren, die we na mogen zingen, het geloof van anderen, dat we dat na mogen zingen, u toe mogen zingen, het geloof wat we hebben. Ondersteun het ook verder vanmiddag, Heer. Wil ons zegenen. We willen u eren met alle gedachten die we hebben over het woord van u, over uzelf. Het uitzingen, het meeluisteren, Heer, met ons hele gebeuren wat u ons gegeven hebt. Dat we wijden dat aan uzelf. In Jezus' naam. Amen.
Ja. Genesis 5, 8 en 7. Verder zei hij tegen hem, tegen Abraham: Ik ben de Heere die u uit Ur van de Chaldeeën geleid hebt, om u dit land te geven, om het in bezit te nemen. Hij zei: Heere, Heere, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? Hij zei tegen hem: Haal voor mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde al deze dieren voor hem, deelde ze door midden en legde de stukken tegenover elkaar. De vogels deelde hij echter niet. Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abraham joeg die weg. En het gebeurde toen de zon bijna onderging dat er een diepe slaap op Abraham viel. En zie, een grote schrikwekkende duisternis viel op hem. Toen zei God tegen Abraham: Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vaderen heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren. Want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd. En zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen die stukken doorging. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abraham en zei: Aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. De Kenieten, de Kenizieten, de Kadmonieten, de Hethieten, de Ferezieten, de Revaïten, de Amorieten, de Canaanieten, de Gergazieten en de Jebusieten. Ik moet jullie zeggen dat hoe meer ik kijk naar het leven van Abraham, hoe meer ik onder de indruk kom van hoe God met Abraham omgaat. En hoe God eigenlijk helemaal niks van Abraham eist, maar Abraham lijdt omdat hij dingen aan Abraham wil geven. Dat is ook zo, dat zien we hier ook bij in deze zin. God zegt: Ik heb je uit Ur der Chaldeeën heb ik je gehaald, hè? Vers 7. Ik ben de Heere die je uit Ur van de Chaldeeën geleid hebt, geleid. Hè? We hebben gezien dat God Abraham echt geleid heeft, dat Abraham fouten maakte op die weg. Dat zijn vader eerst het initiatief nam. Maar dat vind ik zo mooi, dat God die leidt Abraham. Hij stuurt Abraham als het ware. Als Abraham fouten maakt en naar links gaat terwijl hij rechts moet gaan, dan geeft Abraham weer een setje in de goede richting. En zo komt hij uiteindelijk in het beloofde land. En als hij dan in het beloofde land is, hier bij het hoofdstuk, en God zijn belofte gedaan heeft, een zevenvoudige belofte, aan het begin van die geweldige reis die Abraham met God gaat maken, dan geeft hij een zevenvoudige belofte. En dan zegt hij in die zevenvoudige belofte: Eerst, hij zal tot een groot volk worden. God zal hem zegenen, zijn naam groot maken. De vierde, hij zal tot een zegen zijn. Hij zal degene zegenen, zijn nageslacht zegenen. Hij zal degene vervloeken die Abrahams nageslacht vervloeken. En in hem zullen alle geslachten van de aarde gezegend. Dat geeft God als een belofte aan Abraham. En Abraham gaat op die belofte van God gaat hij in. En net zo goed als dat God ons opnieuw belooft, vergeving van zonde, vergeving van schuld, een nieuw leven, straks ingaan in het Vaderhuis. Altijd bij de Heer Jezus mogen zijn. In een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Allemaal beloften die God heeft gegeven. En die geeft Hij ons aan het begin van onze reis. En dan geeft Abraham ook die belofte van die reis. Alleen, het duurt even voordat die belofte vervuld wordt. En wat we nu gaan zien in het hoofdstuk is heel bijzonder. God zegt dus, Abraham, ik heb jou hier gebracht. Ik heb je in het land gebracht. Ik heb je hier naartoe geleid. En Abraham, ja, waar blijft dat nou? Waar blijven die beloften van God nou? He, zoals er in het eind van de dagen, Petrus zegt, dat er spotters zijn die zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Wanneer wordt die belofte omgezet in werkelijkheid? En dan gaat God iets doen met Abraham. Dat vind ik zo ontroerend tegelijk. Ik vind het ook gelijk zo mooi, want God kent het hart van Abraham. God gaat de belofte omzetten in een verbond. In hoofdstuk 22 gaat hij het verbond omzetten in een eed. Dus eerst is het een belofte in Genesis 12. Nu gaat God zeggen wat hij beloofd heeft. Ik sluit een verbond met jou, Abraham. Dus teken dat hij het zeker zal doen. En in Genesis 22 gaat hij het omzetten in een eed. Hij zweert bij zichzelf dat Abraham zijn nageslacht zal dit land bergen. Zo ver is het zelfs nu nog niet. He? Maar als God zweert met een eed, laat eens even opstaan, Hebreeën 6. Daar wordt hierover gesproken. Hebreeën 6. Vers 13. Na de brieven van Paulus krijgen we Hebreeën 6 vers 13. Want toen God Abraham de belofte deed, daar heb je het, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was kon zweren. Hij zei, voorzeker zal ik u zegenen en overvloedig zal ik u in aantal doen toenemen. En zo heeft hij de belofte verkregen na haar geduldig op gewacht te hebben. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zichzelf. De eed die hun tot bevestiging dient, is het einde van alle tegenspraak. De Bijbel leert dus dat als het gaat... Oh kijk, hey, er staan er een paar buiten, die moeten we even naar binnen halen.
Ik ga
wel
even.
Dezelfde plaats als anders in kwam in Afrika.
Oei.
Ik kom eraan.
We wachten de jongen van de lang.
En de jongens op
zolder. Ja, hier is die open. Ellie heeft ze open gedaan hier al.
Ze komen daar ook binnen.
Ja, ik denk dat Ellie is.
Ja,
dat is allemaal lang.
Ja,
dat
is
Goedemiddag,
welkom hier nu wel.
Fijn natuurlijk te zijn.
Goedemiddag.
Hartelijk welkom.
Nee, wij dachten, het begint de maal op drie.
Oh, sorry.
Wat is er nog een plek?
Prins is nog een stoel. En naast Jelle is ook nog een stoel.
Ik ga van naast Jelle zitten, ik ga hier naast elkaar zitten.
Ja, zo.
Gisteren is mensen ervoor, hè?
Ja, gelukkig wel. Nee.
Ik vind het wel knap, hier is dan.
Ja, dat vind ik ook.
Ja.
Nou, welkom. We zijn bezig met Abraham, met Genesis 15 en we zijn aan het lezen Hebreeën 6. En het gaat er een beetje om dat Genesis 15, dat God eerst aan Abraham een belofte heeft gedaan. In Genesis 15 zette die belofte om in een verbond tussen Abraham en zijn nageslacht. En in Genesis 22 dan zweert God met een eed dat hij Abraham zal geven wat hij heeft beloofd. Dus eerst krijgen we de belofte, dan krijgen we een verbond. Daar gaat God zweren bij zichzelf. En in Hebreeën 6 vinden we dan dat dat zweren van God, het eed die aan Abraham over die belofte heeft gedaan, dat hij die bekrachtigd heeft met een eed, omdat een eed het einde is van alle tegenspraak. Dus niemand kan ooit, een mens kan nooit zeggen, Israël, dat land is niet voor Israël. Dan zou God gelogen hebben. Dus wat er ook gebeurt in die belofte die God aan Abraham gedaan heeft, in Christus Jezus, dat is ervoor nodig, maar in Christus Jezus worden al die beloften vervuld. Als de Heer Jezus straks zal komen, zal blijken dat God trouw is aan zijn eed ten opzichte van Israël. Dan zal het land ook het bezit worden van Israël. En dan zal ook het hele volk tot bekering komen. En dan zal het doel wat God had met Abraham en zijn nageslacht worden vervuld. Maar eerst een belofte, dan een verbond en dan een eed. En dan het einde van alle tegenspraak. Je kunt er niet over discussiëren, want dan zou je God betichten van ontrouw, van leugen. Het is het einde van alle tegenspraak, wat mensen ook zeggen. En wij hoorden dat zo mooi zaterdag, hè, kennen. Die trouw van God in Israël, ook aan de belofte die God heeft gedaan. Nou, het verbond is dus een bevestiging van Gods kant van zijn belofte. In Genesis 17 vinden we straks nog een andere kant van dezelfde medaille, want hier vinden we in Genesis 15 het verbond dat God sluit. In Genesis 17 vinden we het verbond van de besnijdenis. Dan wordt dat dit verbond wat God heeft gesloten omgezet in een teken. En dat is ook, we komen daar vanzelf wel op terug, maar dat geldt ook voor ons, het geldt eigenlijk ook voor het nieuwe verbond. Dat bestaat uit helemaal van Gods kant. Het staat uit wat de Heer Jezus voor ons in het kruis gedaan heeft. Hij is degene die ons een belofte gedaan heeft. Als je in mij gelooft, dan ontvang je een nieuw leven. Dan zul je niet sterven, dan zul je behouden worden. Dan zul je eeuwig leven ontvangen. Maar ook van onze kant komt er dan iets. Want willen wij werkelijk uit die belofte gaan leven, dan moet er een teken komen van onze kant. En dat is een teken van de besnijdenis, maar daar komen we nog wel even over te praten. Dat vinden we terug. In Genesis 17 zien we dus dat nog een verbond. Maar dat verbond van de besnijdenis, dat heeft niet zozeer te maken met de belofte die God geeft. Kijk maar even in Genesis 17, daar staat in vers 6. Daar zegt God, ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Het verbond van de besnijdenis heeft te maken met de vruchtbaarheid van Abraham, met het geslacht wat hij zal krijgen. Genesis 17, oh, staat bij mij nog aan dezelfde kant. Daar staat de besnijdenis. Staat in vers 6 van Genesis 17. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Dus het verbond wat God daar met Abraham sluit, heeft over het vruchtbaar worden van het leven van Abraham. Nou, dat is eigenlijk precies een beetje hetzelfde. Laat ik maar even vooruitlopen erop. Maar dat geldt voor ons ook. Hoe wordt Abraham vruchtbaar? Wat is de manier, de wijze waarop Abraham zijn leven vruchtbaar wordt voor God? Als hij zelf gestorven is. Dat is een hele raar, zeg. Als je sterft kun je niet meer vruchtbaar worden. Maar bij Abraham was het zo. Als er in hem geen mogelijkheid was om in eigen kracht vanuit zijn vlees vrucht voor te brengen, dan moest God dat in Abraham gaan doen. En dat vinden we precies hetzelfde. Slaan we op in Kolossen 2, vers 11 en 12. Ik ga daar niet uitgebreid op in, maar het is wel zo dat wij dat je daardoor ook een beetje de lijnen te pakken krijgt van het Nieuwe Testament en het Oude Testament en ook van de besnijdenis. Colossense 2, vers 11 en 12. Dan staat er in hem, dat is de Heer Jezus, bent u ook besneden met een besnijdenis. Maar een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. Ook wij moeten sterven, willen we vrucht voortbrengen voor God. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof aan de werking van God, die hem uit de dood heeft opgewekt. Dus als we in ons leven vrucht voor God willen voortbrengen, dan moeten we zelf sterven. Dan moeten we onszelf opgeven. En het enige wat we moeten doen, is hetzelfde als Abraham. We moeten gaan geloven in de werking van God in ons leven. We moeten gaan geloven in de belofte van God. Door het geloof heeft Abraham al deze dingen ontvangen. Door het geloof is hij tot een zegen geworden. Abraham geloofde God en dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dus alles wat in ons leven, heel praktisch in ons leven, ons gerechtigheid brengt, is niet dat we beter ons best doen. Maar is dat we Jezus geloven. Geloven dat hij werkelijk degene is die het. Laat ik een voorbeeld doen. Geloven dat God ons lief heeft. Geloven dat God Israël lief heeft. Ondanks dat Gods liefde niet ophoudt. Geloven dat niemand ons kan scheiden van de liefde van God. Deze dingen, deze geweldige belofte uit het Nieuwe Testament, die God ons belooft, en die niet afhankelijk worden gemaakt dus van iets wat wij doen. Juist afhankelijk worden gemaakt van iets wat wij niet doen. Wij geloven alleen. Wij geloven in de werking van God in ons leven. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd, hoe weet je dat je de Heilige Geest op doet van? Ja, zegt dat weet ik niet. Ja, dan leef je toch gevaarlijk, niet? Want de Bijbel, Romeinen 8, zegt als iemand de geest van Christus niet heeft, dan behoort hij hem niet toe. Hoe weet je nou dat je de Heilige Geest hebt ontvangen? Toen je tot geloof kwam, laat ik het zo zeggen. Dat weet je alleen als je ook werkelijk verder gaat geloven in God. Dus als ik geloof in de werking van de Heilige Geest in mijn leven, als ik ga merken in mijn leven dat ik zelf sterf, Heer, ik wil mijn leven in de dood houden, maar ik wil met u gaan wandelen in een nieuw leven. Dan ga je merken dat God in je gaat werken. Ga je merken dat woorden die je zegt tegen mensen, dat u soms een geestelijke lading krijgen voor de ander. Dat mensen tot bekering komen, dat mensen tot geloof gaan komen. Dat mensen tegen je gaan zeggen, toen en toen heb je dat een keertje gezegd en dat is me altijd bijgebleven. Ga je merken dat Gods geest, dat je zelf niets doet, dat je blij wordt in gesprekken, omdat je weet dat de geest van God jouw woorden geeft. Maar we moeten daar wel in gaan geloven. Het moet niet zo zijn als een vrouw waar ik een keer bij kwam en die naar het ziekenhuis moest. En die ging met haar bidden of ze niet geopereerd hoefde te worden. En ze kwam de volgende dag in het ziekenhuis en ze was beter. En ze zegt, ja, de dokters hebben zich vergist. Kijk, dan geloof je niet in de werking van God in je leven. Er zijn zoveel dingen die we ervan moeten zeggen. Ik geloof dat als er iemand ontmoet, dat God werkt in je leven. Dus je moet in het geloof, gaat God met God meegaan, met God optrekken in je leven. Geloof aan de werking van God. Nou, en vanmiddag kijken we dus naar die bekrachtiging van Gods belofte. Voor Israël geldt dat, en ik hoop daar zondag over te spreken, ik hoop ook wat Joen daar allemaal zei. Maar afgelopen zondag was het Yom Kippur, hè? Een grote verzoendag in Israël. En waarom is die grote verzoendag? Omdat Israël nog nooit tot geloof gekomen is. Daarom zou er een moment komen dat de Heer Jezus, die eerst voor Israël naar het kruis ging, want ging naar, wij kwamen er pas veel later bij, wij kwamen er pas in Handelingen 10 bij, maar die voor zijn volk naar het kruis toe ging, om voor zijn volk te sterven, om voor zijn volk het offer te brengen. Nou, als we kijken naar, sommige heb ik het er ook over, als we kijken naar Yom Kippur, dan is het in twee grote delen verdeeld, de grote verzoendag. Het eerste deel moest Aaron reine kleren aanbrengen. Hij moest wit linnen, zelfs een witte gordel, hè, van linnen. Hij moest, alles moest zijn dat er een onbesmettelijk en vlekkeloos lam zou zich gaan offeren. Hij moest spreken van de gerechtigheid van Jezus. En als hij dan dat heeft volbracht, het offer is volbracht, de zondebok is weggestuurd, dan moet hij weer het heiligdom binnengaan. En daarna moet hij, en dan moet hij zijn hoge priesterlijk kleed aantrekken, dat hemelsblauw, weet je wel, met die borstlap erop en dat. En dan moet hij weer naar het volk toe gaan, Israël, voor de tweede keer, maar dan in heerlijkheid. En dat is precies ook wat we dus ook in grote lijnen zien in de hele Bijbel. Israël wacht nog op het openbaar worden van de Messias. Maar de Messias is niet, die komt niet om hun zonde weg te nemen, want die heeft hij al weggenomen. Het enige wat Israël moet doen is tot bekering en geloof komen. Dat geldt ook voor ons. Het enige wat we moeten doen is geloven. We hebben dat mooie lied gezongen. Ik zag hier, het was toch hier eend, dat het al door iemand, dat het al in 1664 moet nagaan. Dus het is echt een lied van de eeuwen door als we in het woord van God geloven als we bij ons samenkomen. Maar we moeten dat niet alleen in ons verstand gaan opnemen. Het moet bij ons binnenkomen. We moeten ervaren hoe groot God is in ons leven. Nou, dus wat er nu gaat gebeuren is, God gaat een verbond sluiten met Abraham. Hij doet dat door middel van bloed en van vlees. Dierenbloed. En dierenvlees. God gaat een verbond sluiten met bloed en met lichaam. Het lichaam van dieren en met bloed. Dat is het hele Oude Testament zo. En we weten sowieso uit het hele Oude Testament dat alle offers die geslacht moesten worden, een heenwijzing zijn naar de Heer Jezus Christus. Die het ultieme offer voor God heeft gebracht. En dat God geen enkel verbond kan sluiten met de mens. Of Christus is daarbij betrokken. Er is geen enkel verbond kan gesloten worden met de mens, door God gesloten worden met de mens, op grond van wat de mens heeft gepresteerd. Het wordt altijd gesloten op grond van het werk van de Heer Jezus. Het nieuwe verbond, wat wij een avondmaal noemen, hoewel je het woordje avondmaal helemaal niet in de Bijbel tegenkomt. Het is veel meer de tafel des Heren wordt het in het Nieuwe Testament genoemd, het wordt een altaar eigenlijk genoemd.
En openbaring.
Dat zie ik ook.
Avondmaal.
Ja, maar dat slaat niet hier, dat slaat het om datgene wat boven is, ja, wat in de hemel is. Maar hier, als Paulus daarover schrijft, dan kun je natuurlijk zeggen, het was een maaltijd in de avond. Ik heb er verder ook geen bezwaar tegen. Maar daar stelt de Heer Jezus een nieuwe verbond in. Maar dat is een verbond in zijn bloed. En het is een verbond in zijn lichaam. Er kan dus geen sprake zijn van een verbond in het Oude Testament. Als we niet kijken naar het lichaam en het bloed van het lam. Zo geldt het ook hier in Genesis 15. Dan gaan we even naar ik heb u iets gezegd van Yom Kippur, hè, van die grote verzoendag. En dan zien we hier in dat offerdier, dan wordt het offer wordt gebracht en dan moeten die dieren die moeten in tweeën worden gespleten. Ze moeten tegenover elkaar worden gelegd. Abraham die raakt in een slaap. Abraham ziet een visioen, hè, ik weet niet precies. En in dat visioen ziet hij allerlei dingen die er moeten gebeuren. En Abraham, die dieren worden gedeeld. Abraham legt ze aan de kant. Waarom moesten die dieren nou worden gedeeld? Wat is er voor God nou zo belangrijk dat we in al die offers in het Oude Testament zien, en misschien niet voor de eerste keer, dat de dieren moeten worden geteld? Heel grof gezegd daarom, omdat de ingewanden van de dier voor God zijn. En de buitenkant, vlees, als de zondoffer was, moest de huid zelfs helemaal verbrand worden. En soms mochten de priesters van het vlees eten, maar de ingewanden, de nieren, de lever, het vet aan de nieren en aan de lever en aan de lendenen, dat werd op het altaar gebracht en dat ging in rook op en dat was een lieflijke reuk voor de heren. Dus er zijn twee dingen. Aan de ene kant heb je de ingewanden, dat was hoe de Heer Jezus van binnen was, zijn innerlijk leven, zijn eenheid met de Vader, zijn afhankelijkheid van de Vader, zijn wandelen met de Vader, zijn overleg met de Vader, zijn doenwil van de Vader. Al die dingen die bij ons van binnen zo vuil zijn en zo kapot gemaakt zijn. Wij kunnen ons aan de buitenkant nog zo mooi voordoen. Het is net als bij koning Saul, ik had dat er wel eens aan. Koning Saul wilde in zijn gedachten liever David dood hebben, omdat de mensen in Israël zeiden, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden, hij was gewoon jaloers. Dus zei hij tegen David, mijn zoon, zei hij, ik heb een leuke opdracht voor je. Versla zoveel Filistijnen, breng zoveel voorheiden bij me, en dan mag je met mijn dochter trouwen. Maar hij hoopte dat de Filistijnen, hij dacht, misschien zullen de Filistijnen verslaan. Of ik het niet te doen. Maar de Heer Jezus was zuiver in zijn gedachten. Zuiver in alles wat hij deed. En dat is voor God kostbaar geweest. Dus dat kwam op het altaar, op een reukofferaltaar. Dat heeft God gezien. Nou, laten we even kijken naar Hebreeën 10. Hebreeën 10, vers 5. In het innerlijk leven van de Heer Jezus is zijn uiterlijk was hij als een mens bevonden. Zijn uiterlijk was, had hij pijn, had hij honger. Maar wat zijn innerlijk leven betreft, naar de geest van God, verklaart God zoon te zijn in kracht. Dat hele innerlijke leven van de Heer Jezus, Hebreeën 10 vers 5. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild. Maar, komt het, u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik kom om uw wil te doen, o God. Er was geen één mens die de wil van God deed. Dus Jezus was speciaal gekomen naar deze wereld. Om een lichaam te krijgen. In dat lichaam kon hij de zonde van de wereld dragen. En B, om de wil van God te doen. Dat was zijn leven, dat was zijn innerlijk leven. Om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en graanoffer en brandoffer en offers voor de zonde heeft u niet gewild. En ze hebben u niet behaagd. Hoewel zij wel overeenkomstig de wet werden gebracht. Hebben ze God dus nooit genoegdoening geschonken. Ze hebben God nooit bevreden. God is daar nooit, ze hebben nooit van God iets kunnen wegnemen. Er is nooit een mens geweest die God kon behagen. Hoewel ze overeenkomstig de wet volgens de regels werden gebracht. Daarna, sprak hij, vers 9, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Dus de Heer Jezus die gekomen is om de wil van God te doen, zet God in de plaats van de wet, in de plaats van dat wij de wil van God moeten doen. Hij zet het ervoor in de plaats. We kunnen altijd terugvallen als we gezondigd hebben om wat Christus Jezus heeft gedaan voor ons. Hij neemt het eerste weg om een tweede daarvoor in de plaats te zetten. Kijk maar, op grond van die wil, dat is de wil van de Heer Jezus, zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus, eens en voor altijd gebracht. Begrijpen we het? Dus daar zit het hele geweldige wat God doet. God, als God met Abraham verbonden gaat, dan zegt hij: Abraham, ik eis van jou niets. Ik zal zelf dat offer geven. De Heer Jezus is het lam van God dat voor ons geslacht is. Het is het Gods lam. U hebt mij een lichaam bereid. God zelf zorgt dus zelf voor het lam. Dat is het hele bijzondere. En dus, en dan vertelt, zoals gezegd, Genesis 15 vertelt ons dus over het verbond in het bloed en in het vlees. Maar het is wel heel eenzijdig. Wel heel eenzijdig, het komt helemaal van Gods kant. En dat betekent dat dit verbond, een verbond is dat gestoeld is op genade en niet op de wet. Als het niet op de wet is, als het niet afhankelijk is van wat wij doen, dan is het op genade. Het verbond van de wet was afhankelijk van wat de mensen wilden. De mensen wilden doen, zouden doen. Ook eigenlijk aan God hadden beloofd. Maar dit niet. Dit is een verbond wat God, Galaten 2 vers 20, daar vertelt Paulus erover. Hij zegt: voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. En de Zoon van God, ik leef door het geloof. Mag ik het zo zeggen, ik zal even een beetje anders vertalen. Ik leef door het geloof dat de Zoon van God mij lief heeft. Mij. Leeft u ook zo? Geloof je dat Jezus je lief heeft? Ondanks al die missen en maren. Ondanks al die fouten.
Toch zo'n leven gereden.
Ja, maar weet je, er kunnen zoveel dingen tussenkomen. Zoveel gedachten bij ons. Om te zeggen, ja, hoe kan God mij lief hebben? Maar Gods liefde is ook zoiets, is onvoorwaardelijk. Gods liefde kan ook niet ophouden. Dat is het unieke van de liefde van God. Ik geloof, zegt Paulus, in de Zoon van God. Maar hij zegt niet, ik geloof in Jezus. Hij zegt, ik geloof dat de Zoon van God naar deze aarde, voor mij naar deze aarde is gekomen. Die mij heeft lief gehad en dat hij zichzelf voor mij heeft overgegeven. En dan zegt hij erachteraan, ik doe aan de genade, ik doe de genade van God niet te niet. Hij bedoelt dit te zeggen, als ik niet zo zou leven, dan zou ik niet uit de genade van God leven. Dan zou ik altijd moeten leven dat ik zelf iets moet presteren. En dat wil ik niet. En daarom zeg ik, dat het de Zoon van God was, die mij lief had en zich van mij heeft overgegeven. En hij gaat aardig te keer hoor, bij de gelaten brief. O gelaten, dat jullie je zo laten betoveren. Dat jullie weer terugvallen op die oude besnijdenissen, op de wet en op weet ik wat allemaal. Waar is de genade van God gekomen? De genade is in Jezus Christus geworden. En die genade die in Jezus Christus kwam, betekende tegelijkertijd, was het einde van de wet. Voor hen die geloven. Niet het einde van de wet, in die zin dat de wet zou ophouden. De wet blijft gelden. Maar niet voor gelovigen. Daar zit het grote verschil is. In. Dus toen de zon daar intrede deed, toen kwam er... Ik wil er graag eventjes vanmiddag ook wat uitwerken. Toen de zonde in de wereld kwam, wat gebeurde er toen? Er wordt heel sommier natuurlijk in Genesis 3 beschreven. Maar de Bijbel leert mee, toen werden wij vijanden van God. We werden een vijand. We kunnen wel wegpoetsen, maar als we eerlijk naar onszelf kijken, voor God betekent, zonde betekent vijandschap tegenover God. Want toen wij nog vijanden waren van God, heeft God zijn Zoon gezonden in een vlees aan dat er zonde gelijk. Dus we waren vijanden van God. We stonden vijandig tegenover God. En we hadden ook geen mogelijkheid om die vijandschap weg te nemen. Om vrede met God. Dus als we goed naar onszelf kijken wat de Bijbel zegt, is geen mens die goed doet, ook niet één. Ik weet, zegt Paulus, dat in mij, dat we zeggen in mijn vrees, geen goed loopt. Nou, als je eerlijk het getuigenis van de Bijbel neemt over wie jij bent. Ik wil graag de Bijbel heel serieus nemen. Dus als God zegt, bed in jou woont geen goed, dan is het resultaat ervan dat ik ook geen goed kan voortbrengen. Je kan niet verwachten van een perenboom dat die appels gaat leveren. Dus als in mij geen goed woont, zegt Paulus, ik weet dat in mij, dat iets in mijn vlees geen goed woont, kan ik ook geen goed voortbrengen. Kan een mens daarom ook God niet behagen? Kan een mens God ook niet dienen? Kan een mens ook niet leven voor Gods aangezicht? Dat is het grote probleem. Het is goed, dat moeten we goed voor onszelf beseffen. Dat is niet alleen iets voor de gereformeerde gemeente. Maar daar komt dan vaak de verlosser niet om de hoek kijken. Maar dit is wel de waarheid, het getuigenis van de schrift. Er is er niet één die goed doet, ook niet één. Alle zijn er afgeweken. Er is niemand, er is er geen eentje. Sorry. Dus als we dat van onszelf weten, goed in de picture hebben, dan gaan we kijken, dan komt genade op de hoek kijken. Want nou zegt God, als je nou weet dat jij niets kunt doen, dan wil ik het voor jou doen. En dat is genade. En dat moeten we geloven en daar zo van doordrongen zijn. Dat God met jou persoonlijk in je leven aan de slag wil gaan. Dat hij wil leiden.
Uit hem, door hem, tot.
Uit hem, door hem, tot. Inderdaad. Dus dat hele, het hele bijzonderheid van God. Want ons vlees, zegt Romein 8. De gezindheid van ons vlees is vijandschap tegenover God. Ook als christen. Ons vlees is altijd vijandschap tegenover God. Je staat in vers 7. Want het onderwerpt zich niet aan God. Ons vlees. Dus het enige, als we God willen behagen, gaan we ons vlees begraven. Dan gaan we met Jezus wandelen door met hem op te staan. En in nieuwheid van leven te wandelen. Nou, als we dan kijken naar het verbond wat God met Israël sloot op de Sinaï, en we kijken even naar Exodus 19, waar ook maar even op staan. We kijken even naar de hoogmoed en de trots van de mens, want daar heb je het verschil. Het verschil bij alle andere godsdiensten is dat ze wel wat kunnen doen om God te behagen. He, dus we vinden Genesis Exodus 19 vers 8. Als al de regels zijn voorgelezen van de wet, niet alleen de 10 geboden, maar de hele wetgeving zoals God die aan Mozes gegeven heeft. Dan staat in vers 8, toen antwoordde heel het volk, gezamenlijk heel het volk, alles wat de Heer gesproken heeft zullen wij doen. Zie je? We kunnen dat wel, met andere woorden. En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de Heere. En dan gevolgd de verbondsluiting. En dan Exodus 24, even 5 hoofdstukken verder. Daar gebeurt hetzelfde. Vers 3, Exodus 24, vers 3. Mozes kwam terug en vertelde al de woorden van de Heer en al de bepalingen aan het volk. Toen antwoordde heel het volk, heel Israël, eenstemmig. En ze zeiden, al de woorden die de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Vers 7. Hij nam het bloed van het verbond en las dit ten aanhoren van het volk voor. En ze zeiden, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen en wij zullen hem gehoorzamen. Toen nam Mozes het bloed, sprenkelde het op het volk en zei, zie, dit is het bloed van het verbond dat de Heer met u gesloten heeft, op grond van al die woorden die jullie gesproken hebben. Begrijpen we nu dat die wet weggedaan moet worden? Want dat Paulus zegt, niemand kan die wet vervullen. Die moet echt weg, want wij kunnen, we hebben het wel gezegd, maar we kunnen het niet. En daarom moet de genade daarvoor in de plaats komen. De wet is door Mozes gegeven. De genade is door Jezus. Ik vind die oude vertaling zo mooi. De genade is door Jezus Christus geworden. doordat hij zich opofferde, is er genade tot stand gekomen in deze wereld. En die wet en genade kun je niet samenbrengen. Die staan tegenover elkaar. Je kunt als christen niet leven onder de wet. Want dan moet elke zonde van jou, die moet geoordeeld worden. Maar genade betekent het is volbracht. Het is dus allemaal vergeven. Het was een verbond waarom God zich en Israël hadden geconfirmeerd. En Israël, ook het huidige Israël, moet nog steeds zien dat ze dat niet kunnen waarmaken. Je kunt hele vrome Joden, je kunt lang haar hebben, je kunt gebedskleden hebben, riemen en dat allemaal. Maar ze kunnen het niet volbrengen omdat zij, omdat dat niet in ons leeft en in hen ook niet. Als in Johannes 6 de Heer Jezus vertelt waarvoor hij gekomen is, weet je wat ze dan zeggen? Dat is typisch Israël, hè? Dan zeggen ze in Johannes 6, vers 28, ze zeiden tegen hem, wat moeten wij doen opdat wij de werken van God mogen verrichten? Wat kunnen wij doen? Het is nog steeds van, wij moeten wat doen. Wij moeten wat doen om God te behagen. En de antwoord Jezus hem, dit is het werk van God. God heeft dat gedaan. Dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij heeft gezonden. Jullie moeten niks doen. Je moet geloven in het werk van God dat hij door Jezus Christus hier heeft gedaan.
Is dat Johannes 6?
Johannes 6. Johannes 6, vers 28 en 29. Dus even wat dieper. Dan gaan we koffie drinken, dat kan er wel, denk ik. Nou, wat God van ons vraagt is dus geloven. En dan kom ik wel bij de mensen die zeggen, ja, ik geloof, maar ik ervaar helemaal niks van God in mijn leven. Ik ervaar ook niks van de Heilige Geest, ik ervaar ook niks van een drang. Dus je komt zo vaak mensen tegen waarvan je zegt van, heb je je ooit afgewend van je zonde? Was al in Paulus' tijd hoor, Paulus zegt van, dat hij heel veel zorg heeft over de gemeente in Korinthe, om de velen in die gemeente, die nog nooit berouwen begaat over hun vroegere zonden. Die dus gewoon zijn doorgeleefd. Zeggen ja. Maar nooit hun leven hebben gegeven. Nooit de leiding van hun leven. Hebben zich nooit bekeerd hebben. De velen die zich nooit bekeerd hebben. Die nooit berouw hebben gehad. Terwijl de Bijbel altijd de oproep doet tot bekering, laat je oude leven los, hè, dat is ook een deel van de doop, en ga met de Heer Jezus in een ander leven wandelen. En sommigen komen er helemaal niet toe, omdat ze hun oude leven niet willen loslaten. En op welke manier moet je dan geloven?
Mag ik even zo'n vraag? Als ze niet gezindheid hebben, zijn ze dan wel echt vanuit de kern gezien wedergeboren?
Ja, dat is dan de grote vraag natuurlijk. Ja, dat is de vraag waar het om draait. Ja. Maar die vraag moet je mensen stellen. Hè? Dat doet Paulus zo. Paulus schrijft gewoon, onderzoek jezelf. Beproef jezelf of je wel in het geloof bent. Want als je niet in het geloof bent, dan ben je verwerpelijk. Dus hij zegt, op welke manier geloof je eigenlijk? Wat geloof je? Heeft dat geloof wat je doet, heeft het betrekking op je leven, op jouw leven, of heeft het alleen betrekking op Jezus? Ik geloof dat Jezus voor mijn zonde gestorven is. Maar het verandert niks in mijn leven. Begrijp je het verschil? Er zijn duizenden mensen die zeggen te geloven dat Jezus voor mijn leven gestorven is. Maar ze laten niks van hem zien in hun leven. Dus Paulus zegt dat heel mooi in Romeinen 10, dan zegt hij in vers 10 en 11, zegt hij, want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. Geloven doe je met je hart. Dat betekent met je innerlijk wezen, met wat, ja, met je hart, in je hart heb je ook angst. Ben je bang. Maar nou komt er in je hart geloof, en zeg je, ik geloof met mijn hele hart, en met mijn hele ziel, met mijn hele wezen, Jezus Christus is voor mijn zonde gestorven, daar dank ik voor, ik ben vrij. Dat is geloof. Dat doe je niet met je intellect. Dat doe je met je intellect doet hij het theologische discussies. Dat is allemaal prima. Maar met je hart geloof je, en dan staat er, daarin geloof je tot gerechtigheid. Met je hart geloof je dat de gerechtigheid die in de Heer Jezus was, dat hij die gerechtigheid aan jou heeft gegeven. Met je hart geloof je dat je een rechtvaardiger bent. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben daardoor vrede met God. Als je niet met je hart gelooft, met je hele wezen van binnen, dan betekent je geloof eigenlijk niks. Geloof betekent dat ik mijn hart de overtuiging heb dat God voor mij, dat ik voor God geen zondaar ben. Geloof betekent dat ik in mijn hart de overtuiging ben dat ik rechtvaardig ben. Op grond van het werk van de Heer Jezus. Geloof betekent dat ik met mijn hart geloof dat Hij is gestorven. En dat ik daarom ook gestorven ben. Dus zijn zij alle gestorven. En voor alle is Hij gestorven. Opdat zij niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hen die voor hen is gestorven en opgewekt. 2 Korinthe 5 vers 15. En dan volgt het. En dit is allemaal uit God. Snap je? Dus dit is allemaal uit God. Dus ik geloof dat God mij dingen heeft gegeven. En dan komen we bij dat. Dan gaan we na de koffie verder praten. Als we dit weten over dat offer van Abraham. Dan gaan we kijken. Wat voor impact dat hij heeft. He, want nogmaals, geloven echt met je hart in het werk van de Heer Jezus, met je hart in het woord van God, he, dan geloof je tot gerechtigheid. En Romeinen 10 zegt, he, hetzelfde Romeinen 10 waar ik net zei, met het hart geloof je, in datzelfde Romeinen 10 staat dan in vers 4, want Christus is het einde van de wet, en even opletten, tot gerechtigheid voor iedereen die gelooft. Mooi, hè? Dus die wet bracht mij geen gerechtigheid. Ik had mijn best gedaan om te doen, maar ik werd er geen rechtvaardiger door. Christus wordt het einde de wet. En hij wordt tot gerechtigheid. Christus is mijn gerechtigheid. Voor iedereen die gelooft. Als ik naar mezelf kijk, dan jij doet toch zo veel stomme dingen. Zondige dingen. Maar laat, begrijp altijd, we beleiden die, omdat Christus onze gerechtigheid is. En dan is God rechtvaardig om die zonde te vergeven. Dat is de grondslag. Dat is de grondslag, snap je? En tenslotte nog even dan, voor de pauze, even 1 Timotheüs 1. Dan heb ik ook even dat voor die wet die later met Israël wordt gesloten, even heel helder neergezet. 1 Timotheüs 1 vers 5. Daar staat, het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart en een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Zie je, het doel van de wet was dat we God zouden liefhebben boven alles. Maar die liefde moest voortkomen uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Dat kon de wet nooit brengen. De wet reinigde ons geweten niet. En die reinigde ons hart niet. Maar het doel van de wet, waarvoor God het had gegeven, was daar dus wel voor bestemd, maar dat bracht het ons niet aan. En sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Het heeft geen zin. Ze willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat ze zeggen. En evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. Maar wij, gelovigen, wij weten dat de wet goed is als men die wetten gebruikt. En als men dit weet, dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardige. Als wij dus door het geloof rechtvaardigheid hebben ontvangen, gerechtigheid uit geloof, is de wet niet voor ons bestemd. Voor wie is die dan wel bestemd? Voor wettelozen, voor opstandigen, voor goddelozen, voor zondaars en voor iedereen die godlopenaars en voor al die mensen. Maar niet voor de rechtvaardigen. Want het doel van de wet was liefde uit een rein hart. heeft de wet ons niet kunnen brengen. Heeft de Heer Jezus ons aangebracht. En nu hebben we ons doel bereikt. Ja?
Mag ik nog iets zeggen? Sorry. Die 2 Korinthe 5 vers 15. Daar heb ik in mijn leven een heel grote vergissing gemaakt. Omdat daar in deze vertaling staat. Vroeger had ik de NBG. Omdat allen die voor hem. En moeten voor hem leven. Dus ik dacht dat ik voor hem moest leven. Oh ja. Dus ik ging keihard werken. Tot ik een burn-out kreeg. En toen las ik de Statenvertaling. En daar wordt het vertaald met dit. Wij moeten voor hem leven. Maar wij moeten Christus leven. Dus de ontdekking van mijn leven is. Ook als ik een kind van God ben. Hoef ik nog niet voor hem te leven. Maar ik moet Christus de ruimte geven. Om in en door hij te leven.
Dus ik ken dat je het ook heel verkeerd
hebt. Dat heb je ook goed uitgelegd. Hoor.
Ja, dat het ook heel verkeerd. Dat je het ook verkeerd begrepen hebt.
Ja, ik heb het helemaal verkeerd begrepen.
Ja, want het voor hem leven betekent, Christus is voor ons gestorven, omdat wij voor hem zouden kunnen leven.
Ja, dat het mogelijk is. Ja. Maar ik heb ik ook echt verkeerd begrepen. Zodat ik een burn-out kreeg. En als je denkt dat je voor God moet leven, kun je wel daar nou bezig zijn. En dan laat je je leiden door de nood om je heen. Maar goed,
Goed. Zullen we koffie gaan drinken?
Ja.
Dus ik wil daar graag toch nog even iets voor zeggen dan eigenlijk af. Goed, we gaan even terug naar Abraham. Hè? Dus Abraham moet dieren nemen en die dieren worden, er zijn 2 soorten dieren. Een tortelduif en een jonge duif. En het zijn runderen. Hè? Dus je hebt landdieren en je hebt een gevogelde, laat ik het even zo zeggen. Ik heb al gezegd. Het spreekt altijd van de Heer Jezus. De Heer Jezus is werkelijk mens geworden, maar hij is ook God. Hij kwam ook uit de hemel. Hij was degene die uit de hemel is neergedaald. Hij was bij God en hij was God en hij is vlees geworden. Dus als we dan kijken hier en kijken naar het beeld van de Heer Jezus. En van de ene kant, kijk, God, je kunt God niet doden. Laten we dat maar heel duidelijk zijn. Dus dat is eeuwig leven. Mijn geest, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Je hebt dus het geestelijke en je hebt het aardse. En de Heer Jezus, die beeld beide uit. Hij is en de mens, hij is de mens uit de hemel. Hoe vaak heeft hij niet tegen degene in Israël gezegd, ik ben uit de hemel, jullie zijn van deze aarde. Dus dat gevogelde werd niet gedeeld. Vogelde is ook een beeld van de Heilige Geest. Is ook een duif is een beeld van de Heilige Geest, is dus een beeld van het geestelijk leven. Terwijl een landdier een beeld waren van het vlees, van het lichaam. 3 jaar oud moesten deze beesten zijn, deze dieren. En ze waren dus nog jong. Maar ook dat wijst mijn zinsjes naar de Heer Jezus. Wijst 3 is het beeld van de volkomenheid, Vader, Zoon en de Heilige Geest. Zijn alle 3 volmaakt en volkomen God. Het offer was een volkomen offer. Het was een volmaakt offer. Maar ook volkomen in die zin dat het alles kon wegnemen wat de zonde van deze wereld inhield. En 3 is ook de tijd waarop de Heer Jezus hier openbaar op aarde is opgetreden. 3 jaar lang heeft hij hier gewandeld. Als er vroeger een offer gebracht moest worden in Israël. Ik had al die tekst, maar ik laat het nu maar even, want anders duurt het veel te lang. Als er vroeger een offer moest gebracht worden in Israël, dan moesten ze eerst dat offer in huis nemen. En dan moesten ze kijken of het geen gebrek had. Je zou kunnen zeggen, 3 jaar lang heeft Israël de Heer Jezus in huis gehad. En ze moesten tot de conclusie komen dat er geen gebrek was. Wie van jullie overtuigt mij van zonde? Zegt Jezus. En niemand kon hem van zonde overtuigen. Er was ook niets, ik heb dat wel eens vaker aangehaald. 7 keer heeft God rondom het kruis laten getuigen dat het volkomen en een volmaakte en een vlekkeloos en een rein offer was. Nou, die komen daar en dan valt Abraham in een diepe slaap. Ja? De zon gaat, toen de zon bijna onderging, vers 12. Dat er een diepe slaap op Abraham viel. Dan zie je een grote schrikwekkende duisternis viel op hem. Nou, je kunt natuurlijk zo de lijn doortrekken naar Golgotha. Ja. Maar daar kregen we dat in dat oordeel, in die hele...
Waar zijn we dan?
We zijn in de Genesis 15 vers 12. Goed dat jullie het even zeggen. Genesis 15 vers 12. Het gebeurde toen de zon bijna onderging dat er een diepe slaap op Abraham viel. En zie, een grote schrikwekkende duisternis viel op hem. Toen zei de Heer, weet wel dat u nakomelingen, vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Dus er valt een hele diepe slaap over Abraham, een schrikwekkende duisternis zoals die ook bij de Heer Jezus over het kruis viel. En dat betekent dat het verbond wat God met Abraham gesloten heeft, ik herhaal het nog maar eens, is gebaseerd op datgene wat de zoon van Abraham meemaakte aan het kruis. Dat zorgde ervoor dat God al deze beloften kon doen. Want nooit zou God dat volk kunnen, aanvaarden als dat niet eerst gereinigd zou worden van hun zonde. Nooit kan God bij dat volk wonen als daar niet eerst een reiniging van de zonde heeft plaatsgevonden. Dus diezelfde schrikwekkende, angstige duisternis die op Abraham valt, die valt eeuwen later op de zoon van Abraham, daar aan het kruis. En als dat gedaan wordt, dan doet God zijn belofte. Zegt, weet wel, Abraham, onthoud het goed, dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Dat is het land Egypte. Daar zijn ze naartoe gegaan en daar zijn ze vreemdelingen geweest. Ze zijn een vreemdeling. En ook hier zien we weer, ook die soldaat, ik vind dat zo mooi, hè. God zegt, weet wel, daar moet je goed aan denken, Abraham. Alleen het land Kanaan, in dat land ben je geen vreemdeling. Al de andere landen waar Israël nu verstrooid, naartoe zullen verstrooid worden, daar zullen jullie altijd vreemdelingen zijn. Dat land is namelijk niet van jullie. Dat is niet het land wat ik jullie gegeven heb. Alleen dit land, dit is het land Kanaan. Ik wou even graag hebben. Dit is het land Kanaan wat ik aan jullie heb gegeven. En daarin ben je geen vreemdeling. Daarom moet Israël, alle 12 stammen, terugkomen in dat land. Zolang ze daar niet zijn, zijn ze vreemdelingen. Dan horen ze niet thuis. Het is hun thuisland. Ja? Waarin jullie vreemdelingen zullen zijn. In een land dat niet van hen is. Al die landen zijn niet van jullie. Daar zijn jullie alleen maar vreemdelingen. Alleen dit land, dit kleine stukje land, daar aan de Middellandse Zee. Dat geef ik aan jullie. En dan zegt hij, dan krijg ik een stukje profetie. Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn. Zij zullen hen dienen. En men zal hen 400 jaar onderdrukken. Israël zal gaan dienen in Egypte. En ze zullen 400 jaar onderdrukken. En daarna zal ik over dat land recht spreken en daarna zullen zij uit het land wegtrekken. Dat is precies hetzelfde wat staat niet alleen in Egypte in het verleden, maar wat er ook in de toekomst gaat gebeuren. God gaat recht spreken over al die volkeren rondom Israël. God gaat recht spreken over alle volkeren die tegen Jeruzalem zullen optrekken. God heeft recht gesproken in Egypte. En uiteindelijk zal het precies gebeuren weer, dan zal God dat volk maken tot een volk van rechtvaardigen. Daar staat in Jesaja 60 vers 21, uw volk zal geheel uit rechtvaardig bestaan. Voor altijd zullen zij het land bezitten. Dan komt het, een schuit die ik geplant heb, een werk van mijn hand, tot mijn verheerlijking. Nogmaals, Israël. Ik weet wie jullie zijn, hoe opstandig jullie zijn. Ik weet dat jullie een hardnekkig volk zijn. Maar ik zal het doen. Dat is genade. Tot mijn verheerlijking. Een schuit die ik geplant heb. Ik zal jullie dat brengen. Ik zal Abraham, ik zal jou zegenen. Ik zal. Een schuit die ik geplant heb. Ik zal het doen. Het is weer een geweldige schittering van Gods genade. In Ezechiël 36 vers 25 staat... Ik zal rijn water over u springen en gij zult rijn worden. Van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal ik u reinigen. Ik zal het doen. Weer, het is Gods hand met Israël waar we nooit tussen kunnen komen. En we kunnen dus nooit zeggen dat de kerk in de plaats van Israël gekomen is. Want God zal het doen. God heeft het beloofd. Pas als die verschrikkelijke duisternis achter de rug is en dit offer is gebracht, kan God Abraham geven, kan God Abraham inzicht geven in de toekomst. In de toekomst. En straks zal dat ook gebeuren. Dus het Oude Testament staat op vele plaatsen dat God, denk maar aan Hosea, Hosea 2. Daarom zie ik zelf, ga haar lokken naar haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven in het dal van Aga tot de deur van hoop. Daar zal ze zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit Egypte. Zoals Israël wegtrok uit Egypte, ze door de Schelfzee zijn gehaald, het lied is gezongen van bevrijding en van verlossing, zo zal dat straks herhaald worden en God zal ze lokken in de woestijn. Hij zal daar tot hun hart spreken, ze zullen een nieuw hart krijgen, ze zullen tot inzicht komen en hij zal ze in het land brengen. Nou, 400 jaar staat hier, en dat is precies zo. Exodus 12, vers 40. De verblijfsduur van de Israëlieten, de tijd dat zij in Egypte gewoond hadden, was 430 jaar. Het gebeurde na verloop van 430 jaar, op dezelfde dag gebeurde het. Alle legers van de Heer zijn uit het land van Egypte vertrokken. Het gebeurde precies zoals God had beloofd. Dus exact, God zegt 400 jaar Abraham. En waarom? Waarom zei God dat? Omdat eerder de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten niet vol was. Dus God moest de Amorieten oordelen. En pas als zij geoordeeld waren, kon hij dat land aan Israël geven. God zal hier de landen oordelen. En pas eigenlijk de volledige bezetting van Israël zal pas gaan plaatsvinden als Jezus gekomen is. Dan lezen we in de Bijbel, dan zullen ze op de schouders gedragen worden en zullen de volk het inzicht hebben dat de Joden thuis horen in Israël. Ja. Dus dat gaat allemaal gebeuren, precies zo. Daar hoeven we helemaal niet aan te twijfelen. Dus ook over het volk dat zij zullen dienen, dus over Egypte zal ik recht spreken. En daarna zullen zij met veel bezittingen uittrekken. Toen God heeft rechtgesproken, de plagen van Egypte zijn het geweest. En vervolgens hebben die Egyptenaren, want waar hebben zij nou het gouden kalf van gemaakt? Die slaven hadden toch in goud? Ja, goud uit Egypte. Die Egyptenaren hebben verdwijnen alsjeblieft. Verdwijnen alsjeblieft. Dus gaven hun sieraad, dus gaven vooral, ja, ze hebben er een gouden kalf van gemaakt. Maar het was eigenlijk voor God bedoeld, voor de tabernakel. Een huis voor de Heer te bouwen. Daarvoor had God ervoor gezorgd dat die Egyptenaren dat goud allemaal aan hen gaven. Dus die belofte van God, die is voor eeuwig. Ze zullen met veel, in Zacharië 14 vers 1 zegt, er komt een dag voor de Heer, waarop de buit op u behaald in uw midden zal worden verdeeld. We leven nu in de tijd, ik vind het ook profetisch heel mooi, hè? Misschien dat steeds meer mensen tot de goederen die van de Joden geroofd zijn in de oorlog, die zijn miljarden waard. Aan schilderijen, aan kunst, aan weet ik wat. En langzaam maar zeker komen er rechtszaken en moeten die schilderijen worden teruggegeven. Nou, hier staat letterlijk in Zacharia. Er komt een dag van de Heer waarop de buit op u behaalt. Dus altijd roofgoed van Israël. Dat zal in het midden van Jeruzalem niet worden verdeeld. Het zal het onvervreemdbaar eigendom worden van het Joodse volk. Met veel bezitting. Zo dus 12 vers 35 zegt, de Israëlieten hadden gedaan overeenkomstig het woord van Mozes. En hadden van de Egyptenaren zilveren voorwerpen, gouden voorwerpen en kleren gevraagd. Bovendien had de Heer het volk genade gegeven in de ogen van de Egyptenaren, zodat ze hun het gevraagde gaven. Zo beroofden zij de Egyptenaren. Weet je wat ik nou zo mooi vind hieraan? dat genade ervoor zorgt dat je niet zo erg meer aan je spul hecht. Snap je? Dus genade zorgt ervoor dat je gaat geven. God gaat genade bewerkt in de ogen, genade voor het volk bewerkt in de ogen van de Egyptenaren. Hij zegt, ja, ja, jullie kunnen toch niet alleen zo weggaan? Hier, nee, nee, nee. Ja? Vind je dat mooi? Dat is genade. Genade zorgt ervoor dat God geeft in ons leven. Nou, dan krijg je nog, dat vinden we de hele Bijbel door. Dus straks zal dat ook echt gaan gebeuren. De volken zullen, nu, Israël is nu een roofland, hè? De Palestijnen zeggen, dit land is van ons. De Verenigde Naties zeggen, dit land is van de Palestijnen. Er moet van alles geroofd worden. En dan staat er in Jesaja 60, vers 15 tot 17. In plaats van dat, over Jeruzalem gaat dat dan. In plaats van dat u verlaten en gehaat bent geweest. Dat is op dit moment nog zo. Zodat niemand door u heen trok, zal ik u tot een eeuwige glorie maken. Tot een vreugde van generatie op generatie. U zult de melk van de heidenvolken zuigen. Zullen spullen van de heidenvolken krijgen. Ja, u zult aan de borst van koningen zuigen. Dan zult u weten dat ik de Heere uw heiland ben. En uw verlosser, de machtige van Jacob. In plaats van koper zal ik u goud brengen. In plaats van ijzer zal ik zilver brengen. In plaats van hout koper. In plaats van steen ijzer. En als uw opzichters stel ik vrede aan. En als uw opzieners gerechtigheid. Dat is de toekomst van Israël. Zoals het in Egypte gebeurde, zo zal het weer gebeuren. Het is een geweldige toekomst voor Israël en voor Jeruzalem. Ze zullen gaan uittrekken in grote vrede, omdat de Messias gekomen is. Omdat de vredevorst is gekomen. En wij bieden voor de vrede van Jeruzalem. Maar pas dan kan het allemaal beginnen. En ze kunnen zich druk maken over alles wat er geroofd is in Israël. Jesaja zegt dat God zegt, ik zal het aan jullie teruggeven. Ik zal het aan jullie geven. Wees er maar niet ongerust over. Nou, wat we gelezen hebben vanavond, dan sluit ik vanmiddag weer af, is Gods genade voor de volk. Hij heeft het allemaal gedaan. Hij zal het doen. Zo samen danken. Vader, we willen u zo, uw naam zo danken, uw glorie, uw grootheid, uw majesteit, daar bewondering voor hebben. We willen voor u neervallen, Heer Jezus, omdat u Jahwe bent, omdat u de God bent van Israël. Omdat u belofte hebt gedaan aan Abraham, omdat u gezegd hebt, ik zal het doen. Heer, wat geweldig. En niemand in deze wereld kan deze belofte ongedaan maken. U heeft ze bekrachtigd met een eed. U hebt bij uzelf gezworen dat u het doen zult. En daar kijken we naar uit. Naar de verlossing van Israël. Naar uw verzoening met Israël. En we weten, Heer Jezus, dat u daar nog veel meer naar uitkijkt. Als u tegen dat volk kunt zeggen, zie, hier ben ik. Ik heb mijn handen voor jullie uitgebreid aan het kruis. Zie, hier ben ik. Heer Jezus, wat een moment zal dat voor u zijn. Als u gaat aanvaarden als de koning, dan zult u als koning alles voor dat volk gaan maken. We twijfelen er niet aan. We hebben zojuist gehoord dat Bas van de Bos zo zwak is, zo zwak teruggekomen is en ziek uit Ethiopië. Wilt u hem nog genadig zijn en wilt u genezing geven, Heer? Wilt u met zijn vrouw zijn en met zijn kinderen? En mag hij hier herstellen ook van deze ziekte? Dank u voor deze middag. Uw naam zij geprezen. Amen.
Mag ik nog een vraag stellen?
Ja.